De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Romeinen 1 en daarvan de versen 4 en 5. Die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam. Gemeente Paulus stelt zich voor aan de gemeente van Rome. En dat was nodig ook. Want hij kende daar lang niet iedereen. En niet iedereen kende hem. Hij moest zich ook wel voorstellen. Hij was namelijk nog nooit in Rome geweest. En toch kende hij er wel een aantal van hen. Dat blijkt uit hoofdstuk 16. Als hij de groeten doet aan die en aan die en aan die en aan die. Er wordt dan een hele reist opgezomd. Dat moeten mensen geweest zijn dan die hij op zijn reizen, zijn apostelreizen, ergens moet hebben ontmoet. En die daarna dus naar Rome zijn gegaan. Of mensen die vanuit Jeruzalem hem bekend maken, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar hij kent wel een aantal van die mensen daar in de gemeente van Rome. Dat blijkt wel, terwijl die er nog nooit was geweest. En hoe weet ik dat hij er nog nooit geweest was? Wel, dat staat gewoon in het gedeelte wat we hebben gelezen. Hij verlangde heel vaak juist naar Rome te mogen gaan. Het was ook zijn gebed om dat te doen. Dat er enige gelegenheid zou komen om die reis aan te vangen. Want wat wilde hij daar dan in Rome? Iets heel moois. Hij wilde vertroost worden door hun geloof. En dat zij vertroost zouden worden door Paulus zijn geloof. Over en weer. Paulus zegt niet van, ik kom het jullie wel eens even vertellen, want ik heb het alleen maar. Nee. Hij wilde getroost worden ook door hen. En zij door hem. Dat zou toch prachtig zijn, hè? Als je over en weer elkaar tot troost mag zijn vanuit het waarachtige Christusgeloof. Hè. Als je dan met elkaar mag spreken en de ander mag er wat aan hebben en jij mag er ook nog iets uit leren. Dat is toch wel heel erg mooi. Hè. Dat het niet van één kant komt, maar dat het over en weer zou gaan. Paulus verlangde ernaar om zo in Rome te mogen verkeren. Maar het zou nog eventjes duren voordat hij naar Rome gaat. In hoofdstuk 15 van de Romeinenbrief, daar heeft hij zijn reisplan namelijk verwoord. Hij moet eerst nog naar Jeruzalem, want hij heeft overal gecollecteerd voor de armen in Judea. Dat waren ze overeengekomen in Jeruzalem, dat Paulus overal waar hij kwam een collecte zou houden. En dat hij dat dan naar Jeruzalem zou brengen, zodat de armen onderhouden zouden kunnen worden. Nou, Paulus die wilde daar per se naartoe om het geld dat hij verworven had, om dat daar naartoe te brengen. Dat eerst, hè. Dat moet nu eerst gebeuren. Want die mensen zitten daarom verlegen, moet de apostel hebben gedacht. En daarna, ja daarna wilde hij naar Rome toe, om door hen dan vervolgens naar Spanje te worden geleid. Of die daar ooit geweest is, dat weten wij niet. Het zou kunnen, maar het zou ook kunnen van niet. We weten het gewoonweg niet. Of hij ooit nog ertoe gekomen is naar Spanje te gaan. Wel dat hij in Rome gekomen is, maar wel op een heel andere manier dan dat Paulus zelf van tevoren moet hebben gedacht. Hij is er gekomen door een schipbreuk heen, hè? En hij is voor de keizer gesteld, hè? Ja, hij heeft de Rome getuigd van de Heer Jezus. Voor de rechterstoel van de keizer. En het heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Hij stelt zich dus heel uitvoerig voor aan die Romeinen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een dienstknecht. Dat is een slaaf. Nou zegt u misschien, dat wil ik niet wezen. Dat wil ik niet wezen, een slaaf. Ben je nou mal? Een slaaf te zijn, daar heb je helemaal niks voor te zeggen. Ben je helemaal afhankelijk? Dan ben je gewoon het eigendom van die ander. Ja, dan ligt er maar aan wie die ander is, hè. Of je het goed zult hebben, ja of nee. Als je als slaaf, als dienstknecht een slechte heer treft, die je slaat, die je honger laat lijden, en die van je verlangt dat je de hele dag en nacht werkt, ja, dan heb je het niet best, dat is waar. Maar als je nou de beste heren hebt, die er is, en zijn naam wordt hier genoemd, hè, Jezus Christus, Jezus Christus, een dienstknecht van Jezus Christus, dat mocht Paulus weten. Nou, dan is het helemaal niet bezwaarlijk om daar een slaaf van te zijn. De catechismus zegt dat zelfs de enige troost bij de in leven en in sterven dienstknecht te zijn, eigendom van hem te zijn geworden. Dat hij de baas is over jouw leven. Dat is het beste wat je kunt hebben. En Paulus die zegt dat hier ronduit. Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Wist u dat in de brieven van Paulus hij bijna overal zich een dienstknecht noemt? Maar een paar keer noemt hij zichzelf een dienaar. Dat is maar een enkele keer. Maar verder bijna overal dus dienstknecht. Dat is ook de hoogste status die een ware christen mag hebben. Wij moeten niet groot zijn in onszelf. Wij moeten dienstknecht willen zijn. Van hem. Zijn eigendom te zijn. Dat is heerlijk. Als je hem boven je hebt staan. Dat is het grote ideaal van iedere christen, van iedere ware christen. Ik mag zijn dienstknecht wezen. En gemeente, hij gaat verder. Hij is ook een geroepen apostel. Een apostel is een gezant. Iemand die erop uitgestuurd wordt. Niet om een boodschap, maar met een boodschap. Dat is wel een verschil, hè? Of je om een boodschap wordt weggestuurd. Of dat je met een boodschap ergens naartoe gaat. Met een boodschap. Paulus ging met een boodschap de wereld in. Een geroepen apostel. Want ja, je moet natuurlijk wel geroepen zijn. Dat geldt nog steeds. Niet alleen voor een apostel. Het apostelambt is er nu niet meer. Maar dat geldt ook voor de dienaren des woords. Dat geldt ook voor de ouderlingen, voor de diakenen en voor ieder die een taak heeft in Gods huis. Je moet ertoe geroepen zijn. En het is de Heere die roept. Dat was voor Paulus wel een beetje aan de late kant. Apostel te worden, dat zat er voor hem eigenlijk niet meer in. Want het getal van de apostelen was eigenlijk al vol. Hè? Maar toen Matthias gekozen werd in de plaats van Judas, toen was eigenlijk het getal van de 12, die was weer vol. Daar zou Paulus niet meer bij kunnen. En toch, gemeente, wat een wonder. Hij, de ontijdig geborene, zegt hij in 1 Korinthe 15. Hè? De ontijdig geborene. Wat betekent dat ontijdig? Ik heb het u misschien ooit wel eens een keer verteld. Dat ontijdig, ik ben daar trouwens blij om dat het hier in de Statenvertaling dat woord ontijdig gebruikt wordt. En dat het niet staat een te vroeg geborene. Dat staat er niet. Ik zou wel denken dat dat de bedoeling is. Hè, dat het een te vroeg geboren kind zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. Hè. De Statenvertaling die maakt ook mogelijk dat het een te laat geboren kind zou kunnen zijn. En ik denk dat dat hier in het verband ook helemaal klopt. Ten laatste van allen ben ik als een ontijdig geborene, ben ik er toch nog toegekomen dat ik apostel mocht worden. Dat heeft de Heer God zo geleid. Dat hij na zoveel jaren nadat de andere discipelen al geroepen waren, Paulus toen geroepen werd om de wereld in te gaan, om het evangelie te verkondigen, afgezonderd tot het evangelie van God, hij de 13e apostel. En is het u nooit opgevallen, gemeente, dat er in het Oude Testament eigenlijk ook van 13 stammen sprake was? Naast de 12 stammen van Israël had je ook nog de stam van Levi, die een bijzondere positie innam, die geen erfdeel had in het land van Kanaan. En ze woonden verspreid in de steden en hadden geen vaste plaats, die hunne was, geen gebied gekregen. Aparte status, de 13e stam. En zo is Paulus de 13e van de apostelen, met ook een speciale opdracht. Wonderlijk, hè? Om apostel voor de heidenen te zijn. Te laat geboren. En toch zegt hij, toch door de genade van God ben ik wat ik ben. Want mijn arbeid is niet ijdel geweest, nee, bepaald niet. Ik heb overvloediger mogen arbeiden dan zij allen, zegt hij in 1 Korinthe 15. Maar niet ik, de genade van God die met mij is, die heeft het mogelijk gemaakt. Dat Paulus als de 13e apostel zoveel werk heeft mogen zetten. Het is puur genade, zegt de apostel. Afgezonderd tot het evangelie van God. Paulus was daar uitdrukkelijk voor bestemd. Van eeuwigheid af natuurlijk al. Maar ook van de schoot van zijn moeder af aan, staat er in de Galatenbrief. Toen bleek dat nog niet direct. En het heeft ook nog een hele poos geduurd voordat dat bleek. En toch is hij uiteindelijk vanuit Antiochië samen met Barnabas de wereld ingetrokken. Want hij was toch dat uitverkoren vat om zijn naam te dragen voor de Joden en voor de heidenen en voor de kinderen Israël en voor de koningen ook. Jazeker, ook voor de koningen. Hij is ook inderdaad voor de koningen en voor de keizer gesteld geworden toen hij in Rome kwam. Paulus een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus, wat een eer. Geroepen apostel, wat een genade. Afgezonderd tot het evangelie van God. En dat evangelie, beste mensen, is niet van gisteren. Dat is al heel oud. In Rome, en dat schrijft Paulus deze brief aan de Romeinen. Rome was heel trots op het feit dat zij zo'n oude stad hadden. Rome was namelijk al 7 eeuwen oud. Remus en Romulus hadden die stad als grond gelegd, als begin gelegd. Die stad was toen begonnen. En daar waren ze zo trots op in Rome. Zij hadden al zo'n oude stad. En het is alsof Paulus hier hen eventjes een beetje wil prikkelen. Jullie zijn zo trots op die oude stad van jullie. Dat is allemaal goed en wel. Maar het evangelie is lekker toch veel ouder. Vele malen ouder. Het welk hij tevoren beloofd heeft door zijn profeten in de heilige geschriften. Moet je nagaan hoe oud dat evangelie al niet is. Dat is met de moederbelofte al begonnen in het paradijs. Meteen nadat ze gezondigd hadden, kwam de Heere God met zijn evangeliebelofte. Zo oud is het. En dan krijg je al die profeten van het oude verbond. Henoch is de eerste die een profeet genoemd wordt. Noach, Mozes, David profeteerde ook, vooral in de psalmen. En dan natuurlijk de tal van profeten die in het Oude Testament genoemd worden, waarvan velen gesproken hebben van het evangelie. Van wat nog komen zou. De Christus die zou verschijnen. De gezalfde des Heren. Het evangelie van het Oude Testament is er vol van. Want je moet niet denken dat het evangelie alleen in het Nieuwe Testament te vinden is. Er zijn wel mensen die zeggen, ach dat oude. Hè. Lees alleen het Nieuwe Testament, maar dan is het wel goed. Hè. Maar je kunt het Nieuwe Testament niet verstaan zonder het Oude erbij te betrekken. Dat kan eenvoudigweg niet. Ik zal u één voorbeeld noemen. Als Johannes de Doper preekt bij de Jordaan. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar zou je toch niks van kunnen begrijpen. Als je niet wist dat in het Oude Testament het paaslam werd geslacht. En als je niet wist dat in Jesaja 53 staat, als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hè. Zomaar een paar voorbeelden noem ik dan uit het Oude Testament. Hè. Al die lammeren die geslacht werden op het altaar. Nou, dat zou je allemaal niet kunnen begrijpen dat hij het Lam Gods genoemd wordt, als je niet wist dat dat ook allemaal al in het Oude Testament stond en naar hem wees. En dat is al eeuwen oud. Als je teruggaat helemaal naar het paradijs toe, is dat eeuwen lang. Wat heeft het lang geduurd, hè? Wat heeft het lang geduurd voordat Jezus Christus kwam? En waarom heeft het zo lang geduurd? Omdat eerst moest blijken de volstrekte noodzaak van de komst van de zaligmaker. Daar heeft de Heer op gewacht. Daarom is het ook op tijd gekomen. Hè? Hij is gekomen ook op Gods tijd. Op Gods tijd. En toen eigenlijk het op het ergste was. Toen eigenlijk de belofte van God haast helemaal vergeten was. Ja, er waren wat mensen nog in Judea die er naar uitkeken. Hè? We kennen de namen wel vanuit Lucas 1 en Lucas 2. Maar dat waren er niet zo gek veel hoor. Er waren er nog wel een paar meer in Jeruzalem. Maar dan hield het ook wel op. Hè? En toen kwam het profetenwoord tot vervulling. Het welk hij tevoren beloofd had. Wat een God hebben we, hè. Dat hij zoveel keren zich uitgesproken heeft. Door de mond van de profeten, door de schriften van de profeten. Wat een God hebben we. Dat hij uiteindelijk zich helemaal geopenbaard heeft. Zich helemaal uitgesproken heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar heeft de Heer God eigenlijk zijn eigen hart geheel verklaard en opengelegd tegenover zondaren. Hè. Wie hij is en hoe hij is. Hè. Nou, wat de profeten zeiden, dat heeft de Zoon nog het meest duidelijk gemaakt. Want daar zien we eigenlijk alles in één persoon terug. Van zijn Zoon staat er dan ook. Van zijn Zoon, daar hebben we het over. Daar hebben we het over. We hebben het over Christus, waar anders over. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Ja, eerst noemt Paulus zijn menselijke natuur. En die is natuurlijk ook heel belangrijk, hè, dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. God was die al van eeuwigheid af. Hij bleef wat hij was, God. En hij werd tevens wat hij toen nog niet was, mens. Hij heeft onze menselijke natuur er als het ware bijgenomen. Men zegt wel eens een keer, geadopteerd. Hè? Die menselijke natuur van ons, die heeft hij zich eigen gemaakt. Geadopteerd heeft hij die, als het ware. En die menselijke natuur is heel belangrijk, hè, want waren Christus niet in de menselijke natuur gekomen en was hij niet in zijn menselijke natuur gestorven en opgestaan, ja, dan zou hij in onze plaats niet hebben kunnen staan. Dat is duidelijk. Hè? Als hij niet onze natuur had, als je bijvoorbeeld een schijnlichaam gehad zou hebben, zoals dat in de oude kerk wel eens werd beweerd, hè? Jezus zou met een schijnlichaam op de aarde zijn geweest, alsof hij mens was, maar hij was het niet echt. Hè? Nou, ja, als dat zo is, hè, dan is het voor ons verloren. Hè? Want hoe kan hij dan voor u en voor mij in de plaats staan? Dat zou dan niet gekund hebben. Hè? Dus die menselijke natuur is heel belangrijk. En die menselijke natuur, dat vergeten mensen wel eens, die heeft hij nu nog. Want hij heeft ons vlees en bloed de hemel ingedragen. Tot bij de troon van God. En daar is hij nog als zoon des mensen, de ware mens, en als zoon van God. Beide in één persoon. God en mens tezamen is hij nog steeds. En zo zal hij straks ook terugkeren op de wolken des hemels. Ik wijs u erop dat als de Heer Jezus spreekt over de wederkomst, dan noemt hij zichzelf altijd de zoon des mensen, zal komen op de wolken des hemels. De zoon des mensen, de ware mens, die keert dan terug, hè, en komt naar ons toe. Hè. Dat is ook zijn toekomst. Hè. Hij komt naar ons toe. De toekomst des Heren wordt er in de Bijbel vaak gebruikt, dat woord. En dat betekent dat hij naar ons toe zal komen als God, maar ook als mens. Hè. Onze menselijke natuur, die heeft hij nog steeds bij zich. Zo zit hij nu bij de Vader op de troon. Zo zal hij straks komen in de heerlijkheid van zijn Zoon, die geworden is uit het zaad van David. Ja, dat weten we. Uit die stam, uit die lijn is hij voortgekomen. Denk maar aan de Nathansbelofte die Nathan aan David had gegeven. Niet jij zult voor mij een huis bouwen, maar ik voor u, zegt de Heer. De Heere zegt, ik ga voor u een huis bouwen. En dan bedoelt hij geen paleis. Dan bedoelt hij het koningshuis van het huis van David. Hè, waar de Heer Jezus uit voortgekomen is. Uit het zaad van David naar het vlees. Uiteraard wat het vlees betreft. Wat het lichaam betreft. En dan komt het, hè. Dan komt het, hè. Ja, die krachtelijk bewezen is te zijn. De Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking, naar de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Toen, gemeente, toen Christus uit het graf verrees. Een paar weken geleden is het Pasen geweest. Hij is uit het graf verrezen. Toen is het bewijs geleverd. Dat hij heus is. De Zoon van God. Want hoe zou dat kunnen? Uit het graf verrijzen door eigen kracht. En door de kracht van zijn Vader. En door de kracht van de Heilige Geest. Hoe zou dat kunnen? Dat krachtig bewijzen de Zoon van God te zijn. Als hij niet uit de doden was opgestaan. Ja, de Heer Jezus heeft vele wonderen gedaan. Vele wonderen gedaan. Daar kun je het eigenlijk ook wel aan zien. Dat hij de Zoon van God is. Ongetwijfeld. Maar het grootste wonder dat hij deed, dat is toch uit dat graf tevoorschijn komen. Omdat hij daar niet blijven mocht. Waarom niet blijven mocht? Omdat hij niet gezondigd heeft. En aangezien hij niet gezondigd heeft, hoort hij in het graf niet thuis. Wij allemaal eindigen in de dood. Ons leven eindigt. En dat komt omdat we allemaal gezondigd hebben. Maar Jezus heeft niet gezondigd, daarom kon hij in de dood niet blijven. Hij moest er wel uit tevoorschijn komen en hij kwam er ook uit tevoorschijn. Toen is hij krachtig bewezen te zijn, de Zoon van God. Er zijn in de oude kerk, in de vroege oude kerk, wel mensen geweest die dat ontkenden. Hè? Die dat ontkenden dat hij meteen zoon van God zou zijn geweest. En zij zeggen dus, hij is als mens naar deze aarde gekomen. En zeggen zij dan, hij is pas God geworden bij de opstanding. Dat zijn mensen, er zijn hele grote groepen die de vroege kerk heeft, die dat aanhingen. En er zijn zelfs in het Midden-Oosten nog wel kerken, hè, die die leer aanhangen. Hè, dat Jezus aanvankelijk alleen maar mens was, goed mens, dat wel. En dat hij als beloning daarvoor, voor de beloning van al het werk dat hij gedaan heeft op de aarde, dat hij daarvoor als beloning zijn godheid zou hebben verkregen. Dat hij dat erbij krijgt als loon op al zijn arbeid. Eigenlijk als een soort promotie. Maar mensen, zo kan het natuurlijk niet zijn. Hè? De kerkvaders hebben dat ook ten sterkste bestreden. Want ze zagen wel, en terecht, zij zagen wel, als dat waar zou zijn, dat hij pas God geworden is in de opstanding, dan zou hij dat aan het kruis nog niet geweest zijn. En hoe zou hij dan de toorn van God ooit hebben kunnen dragen, lieve mensen? Dat zou helemaal niet gekund hebben. Dan zou hij niet de toorn van God hebben kunnen leiden en overwinnen. Hè, de dood overwinnen, dat kan alleen maar als hij al de Zoon van God is. Er staat ook niet, die geworden is de Zoon van God uit de opstanding der doden. Dat staat er ook niet in vers 4, hè. Er staat, hij heeft het bewezen te zijn. Hij heeft er bewijs van geleverd. Door uit de doden op te staan. Toen is het volop gebleken. Want laten we nou wel wezen, gemeente, toen de Heer Jezus op deze aarde was, als kind, dan zou je niet zeggen, dit is de Zoon van God. Dat kon je niet overal aan merken. Ja, toen die 12-jarige Jezus in de tempel zat, toen bleek er iets van. Maar niet iedere dag zul je dat gemerkt hebben dat hij de Zoon van God was. En toen hij aan het kruis hing, waar is nu uw glans? En waar is nu uw almacht thans? Hè? Die was niet te zien, hè? Niet te zien. En toen hij in het graf lag, toen nog minder. En toch zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis terecht, dat zelfs toen de goddelijke natuur niet van de menselijke is gescheiden. Die hebben beide in het graf gelegen. De goddelijke natuur en de menselijke natuur. Hè. Zelfs in de dood zijn ze niet van elkaar gescheiden geweest. En dat is toch een heel goede en mooie gedachte, gemeente, hè? Dat Jezus altijd God is geweest en altijd mens is geweest. En dat hij dus bewezen heeft, hè, toen hij opstond uit de doden, bewezen is toch God te zijn, terwijl toen hij op de aarde was, dat eigenlijk een beetje verborgen was. Hè, toen hij kind was, toen hij aan het kruis hing, toen hij in het graf lag, hè, toen zou hij dat niet gezegd hebben, dat hij de Zoon van God was. Dat was niet zichtbaar, niet merkbaar. En hij was het toch. En dat heeft hij bewezen in die krachtige opstanding uit de doden. Bewezen te zijn de Zoon van God. En die kracht waarover hier gesproken wordt, die kracht, die is nog niet over, hoor. Die is nog niet weg. We lezen namelijk in de brief van Paulus aan de Efeziërs, een prachtige tekst is dat, ik weet niet of u die ooit is opgevallen, wij geloven, zegt daar de apostel, door de kracht waarmee Jezus Christus is opgewekt uit de doden, de kracht die hij gewrocht heeft, gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden deed tevoorschijn komen. Dus diezelfde kracht waarmee Jezus uit de doden is opgestaan, diezelfde kracht, die zorgt er nu nog voor dat mensen tot geloof komen. Want je komt niet van jezelf tot geloof, hoor. Heus niet. Dat is heus niet jouw werk en jouw keuze. Heus niet. En als er werkelijk geloof in u is, dan weet u dat ook wel. Dan weet u wel, komt niet bij mezelf vandaan. Dat komt uit niemands hart zelf tevoorschijn. We zijn allemaal dood in de zonden en in de misdaden. En stap er maar eens uit, kom er maar eens te boven. Hè? Nee, dat kan niet. Hè? U kunt dat niet zelf te boven komen. Dat kan alleen Christus met zijn macht doen. En je moet dan ook bij Christus zijn om het geloof te mogen ontvangen. Het oprechte, zaligmakende geloof te ontvangen. Dan moet je bij de Heere Jezus zijn, lieve mensen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat je dan moest zijn bij die Zoon van God. God en mens tezamen, dan moet je zijn. Want dezelfde kracht die hem uit het graf deed komen in de hof van Jozef van Arimathea. Hij stond op uit de doden. Diezelfde kracht die werkt nog voort in de harten van zijn gelovigen. Hij schenkt daar het geloof. Ook steeds weer dat geloof. Het begin ervan en ook de voortzetting ervan, die komt niet uit jou voort. Die komt voort uit hem. Hè? Dus hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, hoe meer dat je van die kracht zult mogen ontvangen. Er zijn wel eens mensen die zitten te kermen over, ja, dat geloof, heb ik dat wel en kan ik dat wel en had ik er maar wat meer van. Maar vraag je er eigenlijk dan wel om? Kom je er dan eigenlijk wel mee met bij de Heer Jezus dan? Met die kracht van zijn opstanding. Want daardoor worden wij opgewekt tot een nieuw leven, zegt onze catechismus. De catechismus zegt, wat nut ons de opstanding tot Christus? Ten eerste dat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood onderworpen heeft, ons komt deelachtig maken. Dat is nummer 1. Ten tweede worden wij door zijn kracht, hoort u het, opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde dan is het een bewijs van onze zalige opstanding op de jongste dag. Hè? Maar dat tweede, hè, dat wij door zijn kracht opstaan tot een nieuw leven. Hè, zo dood als dat we van onszelf zijn. Helemaal zo mors dood als het om de geestelijke dingen gaat. Je moet bij Jezus zijn. Hij kan je krachtig maken. Krachtig met zijn geest en met zijn arbeid die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Kan hij ook in u dat doen, hè? Dat u uit de dood opstaat tot een nieuw leven. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten, hè? Zegt Paulus ook in zijn brief aan de Efeziërs. Ik weet, het is ook een vers. Het is ook een lied, maar de tekst staat ook helemaal in Efeze 4. Hè? Sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Ja, gemeente, die krachtig bewezen is de Zoon van God naar de geest der heiligmaking. Dat staat er ook bij, hè. We moeten alle woorden wel goed meenemen, natuurlijk. Door de geest der heiligmaking, want het is niet alleen zo dat hij het geloof in ons werkt, door zijn kracht, door zijn opstandingskracht. Maar hij bewerkt ook door de geest, hè, door de geest der heiligmaking, dat je een nieuw leven gaat leiden. En dat vind je ook weer in de catechismus terug. Want als de catechisme vraagt, waarin bestaat nou de bekering van een mens, dan zegt de catechisme in de afsterving van de oude en dan komt het weer, de opstanding van de nieuwe mens. Daar heb je het ook weer. Zie je wel? Het is diezelfde kracht die Christus heeft opgewekt, de geest der heiligmaking, die doet dat nog steeds in de harten en levens van zondaren. Want zondaren zijn we allemaal, zondaren blijven we ook allemaal. We moeten iedere keer weer opgewekt worden tot geloof en ook opgewekt worden tot een nieuw leven. Hè? Dat we de geboden van God gaan liefhebben en dat we het kwade gaan haten. Hè? Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Je gaat ook niet vanzelf. Dat gaat ook niet vanzelf. Moet je ook bij Jezus voor zijn. Dat hij met zijn kracht in je werken zal en jou tot een nieuw mens zal maken. Door zijn geest, de geest der heiligmaking. En dat hij in je werkt, hè, dat nieuwe leven. Hè, nou, dat nieuwe leven dat gehoorzaam is aan zijn woord. Hoe langer, hoe meer. En dat er iets van het beeld van God terugkomt in ons leven. En wat ik in het gebed genoemd heb. Ja, dat bewerkt nou die kracht van de opstanding van de Heer Jezus. De kracht van zijn geest uit de opstanding der doden. Namelijk, en dan komt het, Jezus Christus onze Heer. Wie anders? Jezus Christus onze Heer. De redder, Jezus de redder, de behouder, de middelaar, de heiland. Dat zit allemaal in dat woord Jezus. Die naam Jezus Christus, de drie ambten. Gezalfd bij de Jordaan. Onze Heer, staat er dan, onze Heer. Nee, Paulus schaamt zich er niet voor, hoor, dat hij een slaaf is. Want als je hem je heren noemt, dan zeg je dus dat je die dienstknecht bent. En hij zegt dat ook tegen de Romeinen, onze heren. Jullie zijn toch ook allemaal wel slaaf als het goed is van hem. Dienstknecht van hem. Nou, hij noemt het onze heren. Hij kende natuurlijk niet al die mensen, dat kan niet in Rome. Hij kon niet daarvan weten dat ze allemaal echte dienstknechten van Jezus waren. Dat kon hij niet weten, maar hij spreekt uit de aard van de liefde. Dat doet hij eigenlijk steeds, de apostel. Altijd vanuit de aard van de liefde spreekt hij over ons en wij. Nou, weet hij dan van iedereen dat ze ook allemaal kinderen van God zijn en wel ware gelovigen zijn? Nee, dat weet de apostel allemaal ook niet. Maar hij gaat er wel min of meer ook van uit dat er velen onder hen zijn die de Heer wel kennen. En degenen die hem dan niet kennen, ja, die moeten het maar als een vermaning aannemen. Dat zij nog niet ons kunnen zeggen. Dat ze nog niet wij kunnen zeggen. Die krijgen als het ware een berisping. Je zegt nog niet wij. Je zegt nog niet ons. En dat moest eigenlijk toch wel zo wezen. Want wat heb je eraan als je het over de Heere hebt en het is niet onze Heere. Het is niet mijn Heere. Wat heb je eraan? Luther heeft eens gezegd, het zit hem in die voornaamwoordjes. Het zit in het uw en het ik en het mij en het ons. Daar zit het in. In die woordjes, daar zit het evangelie in. In de toe-eigening van het heil. En we kijken nog even verder. Door welke wij hebben ontvangen het genade en het apostelschap. Dus door Jezus Christus hebben we die twee dingen ontvangen. Het eerste allereerst genade. Genade. Wat is genade? Wauw, dominee, dat horen we toch iedere zondag in de kerk. In iedere zondag in de kerk wordt wel misschien wel 10 keer... in een preek of in de hele dienst, wel 10, misschien wel 15, 20 keer... wordt het woord genade gebruikt. Heel vaak. Maar dat is nou juist het punt, gemeente, dat het dan zo sleets gaat worden vaak. Zo sleets. Dat is ook met een woord als geloof gebeurd. Geloof, ik geloof, ja, wat geloof je? Ja, dat het morgen mooi weer zal zijn? Ja. Maar je weet het nog niet zeker natuurlijk of dat zo zal zijn. Ik geloof, maar ik weet het niet zeker. Dan is dat woord geloof, dat is verslapt. Dat is met hoop ook. Wij hopen dan en dan tot u te komen. Wij hopen dat dan te doen. Maar ja, zal het worden? Dat weet je nog niet. Ook dat woord hopen is eigenlijk een verslapt woord geworden. Terwijl de Bijbelse hoop en de Bijbelse geloof, dat ze zeker weten. En een vaste grond. Een anker voor de ziel. Door welke wij ontvangen hebben genade. En wat is genade? Dat is gratie. Gratie. Je zit in de gevangenis. Je bent ter dood veroordeeld. Dat heeft Paulus ook meegemaakt aan het einde van zijn leven. Maar hij heeft geen gratie verkregen. Voor zover we weten. Hij heeft geen gratie verkregen. Maar stel je nou eens voor dat je in de gevangenis zit. En je bent veroordeeld en je zit je straf uit, maar ik kan op ieder moment kunnen ze komen, want je bent ter dood veroordeeld, om jou te executeren. Dat kan maar zo gebeuren. En dan komt er iemand binnen, er wordt op de deur geklopt van je cel en de deur wordt opengedaan en hij zegt, je mag eruit. De koning heeft besloten je gratie te verlenen. Of de president van het land heeft dat gedaan, wie dan ook, het is een wonder. Het is een wonder als je er dan nog uitkomt. Als je ter dode opgeschreven in de cel zit. Dat is wel een groot wonder. Als dan de deur wordt opengedaan. Je mag er voorgoed uit en naar huis gaan. En wat een wonder. Dat is nou genade. Dat is nou genade. Ik was aan de dood verslingerd. Aan de dood overgegeven. Maar hij heeft mij verlost. Dat is genade. En het apostelschap. Ja, Paulus gebruikt het woord apostelschap ook tegelijk samen met het woord genade. Want het was voor hem ook genade om apostel te mogen zijn. Wat ik ben, ik heb gearbeid meer dan alle. Wat ik ben, dat ben ik door de genade die mij gegeven is. Ik haalde het straks al even aan. De apostelschap en de genade. Tot gehoorzaamheid des geloofs. Ik moet ook nog even stilstaan. Gehoorzaamheid des geloofs. Geloven is een kwestie van gehoorzamen. Gehoorzamen. Want ongeloof is ongehoorzaamheid. Wij worden tot geloof geroepen. En niet geloven, nee zeggen tegen God. Nee tegen Christus. Je gaat eraan voorbij. Of jij gelooft in de zin van, ja, ik weet wel dat er een Jezus is. Maar ik ken hem verder niet. En ik zoek hem ook niet. En hij is ook niet de mijne. Maar ik weet wel dat hij bestaat. Dat hij bestaan heeft. Dat is geen geloof, hè. Geloof is dat je jezelf overgeeft aan. Dat je je toevertrouwt aan hem. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Want dat vraagt de Heere van ons. En als je nou ongelovig bent en blijft. Dan zeg je tegen de Heere nee. Hè? Dat is ongehoorzaamheid aan zijn bevel. Dan zeg je nee tegen zijn opdracht. En dat is heel kwalijk. Dat snapt u. Ik denk aan het woord van de Heere Jezus. Hè? Als hij zegt, dat als je in hem gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Maar als je de zoon ongehoorzaam bent, dan zul je het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op je. Ziet u wel dat ongeloof gelijkgezet wordt met ongehoorzaamheid. Geloof wordt daar tegenovergesteld. Tegenovergesteld. Tegenover de ongehoorzaam. Maar daar niet naast. Niet naast. Het gaat erom dat wij de gehoorzaamheid van het geloof leren betrachten. En dat wilde Paulus bewerken onder de heidenen. En daarom ging hij op pad om velen tot geloof te brengen. En dan voor zijn naam. Alsjeblieft. Die kleine woordjes die zou je eigenlijk gauw vergeten. Dat dat daar ook nog even achter staat. Voor zijn naam. Daar wil Paulus mee zeggen. Ik doe het niet voor eigen roem. Ik doe het niet voor mijn eigen naam. Het is mij er niet om begonnen om de grote Paulus te worden. Het is mij er niet om begonnen dat iedereen zal zeggen. Nou, dat is een prediker. Dat is de beste. Dat is de grootste. Daar heb je tenminste wat aan. Daar lopen we achteraan. Nee, het gaat om de gehoorzaamheid des geloofs aan de Heer Jezus Christus. Dat je aan hem kwijtraakt. Jezelf aan hem kwijtraken, dat is geloven. En dat doe je voor zijn naam. Maar als je mensen probeert naar tot het geloof te brengen. En gelukkig mag dat dan ook nog wel eens zo zijn. Hè, dat er zegen en vrucht op rust. Paulus heeft dat ook al vele keren meegemaakt. Hè, dat er velen tot bekering en geloof kwamen. En als dat dan gebeurt, hè, dan heb jij ze niet tot geloof gebracht. Dan heb jij ze niet bekeerd. Dat heeft God gedaan. Jij bent slechts het middel. Het instrument. En Christus is de bewerker. Hij doet het. Voor zijn naam. En dus laat het niet zo zijn. Hè. Laat het niet zo zijn. Ook niet onder de predikanten in onze kerk. Nou, er zitten hier verder geen predikanten als dat ik hier sta. Hè. Maar ik zeg het dan ook tegen mezelf. Laat het ons nooit gaan om door de mensen geprezen te worden. Laat het ons nooit te doen zijn dat de mensen zouden roepen van, dat is hem, hè, dat is hem, hè. Ja, die moet je hebben. Nee, laten wij maar nederig zijn. Dat moeten ook wij leren, want we hebben van nature allemaal gist in onze schoenen. En u weet wel, hè, gist, dat wil altijd reizen, dat wil altijd omhoog. Gist in de schoenen. Hebben we allemaal, hoor. Allemaal, hè. We willen allemaal zo graag geprezen worden en geëerd worden. En dat mensen goed voor je spreken. En dat mensen zeggen van, dit en dat en zus en zo, daar moet je wezen. Daar moet je naar luisteren, hè. En er zijn mensen die luisteren de... Ja, eigenlijk heel Nederland af, hè, via internet, hè, om een goede dominee te vinden. Want die is nog beter dan die, en die is nog beter dan die. En al die dingen die op internet staan, hè. Pas er toch mee op, lieve mensen. Want het gaat vaak om de grootheid van de mens. En het moet gaan om de Heer Jezus. Om Christus. Ook in de kerk. Ook in de kerk. Prijs een dominee nooit. Moet je nooit doen. Je mag wel zeggen als je iets aan zijn preek gehad hebt. En als het iets voor je betekend heeft. Als je God de eer dan maar geeft. Alle eer. Dat mag. Maar je moet niet achter dominees aanlopen om ze te aaien over het bolletje. Want daar kunnen ze niet tegen, hoor. Daar kunnen ze echt niet tegen. Dan gaan ze groeien, dan worden ze hoog. Worden ze hoger en hoger en hoger van. Dat is allemaal zo mis. Dat is allemaal zo mis. Het moet gaan om zijn naam. En dan zeg je erbij, onder welke gij ook zijt. Geroepenen van Jezus Christus, hè. Want ze zijn ook daar in Rome. Degene die de Heere kennen, die zijn daar allemaal geroepen door hemzelf, hè. Niet alleen door de stem van het evangelie, maar ook door de innerlijke stem van het evangelie, hè. Die het in het hart heeft gebracht. Geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijn. Geliefde God, zegt weer het oordeel der liefde. Geliefden van God. Geroepen heilige, genade zij u en vrede. Weer dat genade. Weer dat genade. Die gratia. Dat is de bron. En de vrede, dat is wat eruit voortkomt. Dat is nou bij de Heere te vinden. Door God de Vader. En dan staat er niet voor niets meer bij. En de Heere Jezus Christus. 5 keer die naam van Jezus Christus in 7 versjes. Hij is het waard, gemeente. Meer dan waard. Want bij hem moet je wezen. Waarvoor? Voor alles. Voor alles. Moet je bij Jezus zijn. Amen.